Goedemiddag, broeders en zusters en vrienden. Ik mag je allemaal weer welkom heten. Ik zeg weer, omdat ik vermoed dat toch de meesten van u de afgelopen week bijna elke dag hier geweest zijn. We gaan gewoon door, ook deze middag, naar aanleiding van 2 Samuel 9. Ja, een groot gedeelte van de afgelopen week hebben we gesproken over 2 Samuel. Namelijk de geschiedenis van David en speciaal dan de geschiedenis van Absalom. Maar we gaan nog een paar hoofdstukken terug deze keer. 2 Samuel 9 namelijk. Waar staat: en David zeide: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe, om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Ziba. En zij riepen hem tot David, en de koning zeide tot hem: zijt gij Ziba? En hij zeide: uw knecht. En de koning zeide: is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Ziba tot de koning: er is nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem: waar is hij? En Ziba zeide tot de koning: zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Amiel, van Lodebar. Als nu Mephibozeth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide: Mephibozeth. En hij zeide: zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem: vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven, en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide: wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, Sauls jongen, en zeide tot hem: al wat Saul gehad heeft aan zijn ganse huis heb ik de zoon uw heren gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uw heren brood hebben, dat hij eten. En Mephibozeth, de zoon uw heren, zal geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziba zeide tot de koning: naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mephibozeth etende aan mijn tafel als een van des konings zonen zijn. Mephibozeth nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En allen die in het huis van Ziba woonden, waren knechten van Mephibozeth. Alzo woonde Mephibozeth te Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan des konings tafel. En hij was kreupel aan beide zijn voeten. Tot zover. En tot zover deze geschiedenis die weer spreekt over de verhouding die er is tussen, of die er was tussen Saul en David. Het is een verhouding die we de afgelopen week nogal eens hebben aangehaald. Om de eenvoudige reden dat het een verhouding, een relatie is, die, waarvan we verschillende parallellen in de schrift tegenkomen. Immers, het gaat hier om in de eerste plaats om Saul, de eerste door God verkozen koning over Israël. We kennen nog een eerdere koning, maar dat is om moeilijk te maken. Dat was de zoon van Gideon, hè? Abimelech. Die koning werd onder de eik bij Sichem. Dat is om het moeilijk te maken. Maar de eerste koning die door de Heer zelf verkozen werd, heette dan ook zo. Hij heette namelijk Saul. En Saul wil zeggen dat hij verkozen was. Saul wil zeggen verkozen of uitverkoren eigenlijk. En in dit geval door God, zoals we later een andere Saul kennen, eveneens uit dezelfde stam, uit Benjamin, die ook door God verkozen werd, die op de weg van Damascus door God geroepen werd, en die een kleintje zou worden, die vernederd, klein gemaakt zou worden. Die Saul werd immers een Paul, een kleintje. En aan hem werd gezegd, of over hem werd gezegd, dat God aan hem zou laten zien hoeveel hij zou moeten lijden voor de naam van de Heer Jezus Christus. En de verkozen Saulus van Tarsen werd dan ook als het ware door God vernederd, werd gemaakt tot een slaaf van de Heer zelf. En hij werd klein gemaakt En eigenlijk is zijn geschiedenis, de geschiedenis van Saulus van Tarsus, die we in de Bijbel kennen, dus de geschiedenis van Paulus, een geschiedenis van iemand die in wiens leven een zeer glorieus begin had, mogen we wel zeggen, maar die toch wat merkwaardig eindigde als een balling en als een gevangene in zijn gevangenis ook in Rome. Een man die door iedereen verlaten was, zelfs door zijn geloofsgenoten, en die alleen nog contacten had met diegenen die vrijwillig bij hem thuis kwamen. En dat waren er dan blijkbaar toch niet zo geweldig veel. Maar in ieder geval, we vinden daar in de geschiedenis van iemand die door God verkozen werd en daarom juist klein gemaakt werd, vernederd werd en schande leed voor de naam des Heren. Iets dergelijks zien we bij Saul. Het is wel niet hetzelfde verhaal, maar koning Saul was ook een door God verkozen, eveneens uit de stam van Benjamin. Benjamin die immers een type is van een gelovig overblijfsel, speciaal van Israël. En van Saul zien we ook dat hij een opvallend man was. Een man groter dan wie ook van het volk staat. Men kon hem ook niet missen als hij aanwezig was. Een man die dus in aanzien stond, maar en die ook geweldige, laten we zeggen, heldendaden, krijgsdaden op zijn konto heeft staan. Hij was de man die de Amalekieten, de grootste vijand van Israël, tot op dat moment verslagen heeft. En dat is zelfs van groot historisch belang tot vandaag aan de dag. Maar vervolgens zien we dat zijn macht afneemt, dat hij vernederd wordt, schande draagt en uiteindelijk zelfs zichzelf van het leven berooft. Of laat ik zeggen, hij legt zijn leven af. Want zo kun je dat natuurlijk ook zeggen. De zaak is dat Saul feitelijk een type is van elke eerste die we in de Bijbel kennen. Dat is in de eerste plaats natuurlijk de eerste mens, Adam. Hoewel ik het ook nog had kunnen noemen de oorspronkelijke wereld. De wereld die toen was en die door het water van de grote vloed ooit vergaan is. Maar vervolgens is hij in beeld natuurlijk van de eerste mens. Daar gaat het om Adam, die door God verkozen was. Die niet alleen door God geschapen was, maar ook gesteld werd over de werken zijner handen. De mens werd een kroon als het ware meegegeven, zoals ooit aan Saul. Hij zou de aarde onderwerpen en daarover heersen. Adam had er weliswaar geen haast mee. Saul trouwens ook niet, want die ging gewoon terug naar de koeien nadat hij gezalfd was, zoals we allemaal weten. Maar Saul is een beeld van de eerste mens. En de eerste mens, Adam, moest nou eenmaal plaatsmaken voor zijn zoon, de tweede mens, de tweede Adam. Dat is ook wat we met Saul zien. Saul, die werd uiteindelijk vernederd. Hij stierf dan ook en moest plaatsmaken voor zijn zoon. Maar het eigenaardige is dat we die zoon dan zien in verschillende gedaanten en onder de verschillende namen. De meest bekende is natuurlijk uiteraard David, want David is zoon, namelijk erfgenaam. Schoonzoon. Maar hij is erfgenaam en de zoon van Saul. Verder kennen we in ieder geval Jonathan, de zoon van Saul met wie David dik bevriend was, mogen we wel zeggen. Er staat ze waren één ziel. Dat betekent dat ze in feite dezelfde persoon uitbeelden, Jonathan en David. En verder kennen we nog een andere zoon van Saul, namelijk Isboset. Die nog een rol speelt in de geschiedenis, omdat hij aanvankelijk zijn vader opvolgt, maar vervolgens gedood wordt. Misschien haal ik die geschiedenis nog wel even aan straks. En verder kennen we dan nog een zoon, dat wil zeggen afstammeling van Saul. Dat is namelijk de kleinzoon van Saul en de zoon van Jonathan, namelijk Mefiboset, met wie we dan hier in het verhaal te maken hebben. Maar onder alle omstandigheden zijn die zonen een uitbeelding van de oude mens die plaats moet maken voor een nieuwe mens. Uiteindelijk wordt het dan David en zelfs David moet nog plaats maken voor Absalom bij gelegenheid. Maar eventueel voor Salomo, dan wel Nathan, het is maar hoe we dat zien. Maar in ieder geval, ze moeten plaats maken allemaal voor de Heer Jezus Christus. Het verhaal is eigenlijk dat Saul een beeld is van de oude mens. Daarom is Saul dan ook een beeld van nog iemand die we kennen als een oude mens. Hoewel het wat vreemd klinkt voor sommigen misschien, maar dat is Jezus van Nazareth. Die de titel was, die de erfgenaam was van de titel, dat wil zeggen, hij was in zijn dagen de zoon des mensen, zo goed als zijn aardse vader Jozef dat was. Jozef, gij zonen Davids. Jozef in zijn dagen was de zoon des mensen, hij had de titel geërfd. En later zien we dat de Heer Jezus diezelfde titel draagt, namelijk die van de Zoon des Mensen, waarmee meteen verklaard is waar Jozef zo plotseling gebleven was, Jozef was kennelijk overleden, want anders zou Jozef de erfgenaam geweest zijn, nog steeds, of de drager geweest zijn van de titel Zoon des Mensen. Het simpele feit dat de Heer Jezus zich zo noemt, bewijst dat Jozef dus inmiddels, en kennelijk vroeg, was overleden. Maar hoe dan ook, Jezus van Nazareth, als ik hem zo noem, is de mens, geboren uit Maria, de erfgenaam van de troon van David, hij die mens was, die net als wij vlees en bloed had aangenomen, zegt de Hebreeënbrief, die ook in alle dingen verzocht is geworden, gelijk als ook wij, die ons in alles gelijk is geworden, en juist daarom onze hoge priester is. We zijn deze middag begonnen met het melding maken van het feit dat hij onze vertegenwoordiger, onze hoge priester, onze plaatsvervanger is bij God. Maar, zegt de Hebreeënbrief, alle hoge priester wordt genomen uit de mensen en gesteld bij God in de zaken die daar te doen zijn. Dat wil zeggen dat als hij niet mens is, of was, net zo je het hebben wilt, maar als hij niet ooit mens geworden was, dan zou hij nu niet onze hoge priester zijn aan de rechterhand Gods. Maar de zaak is dat ook hij als mens en als Adam moest sterven om vervolgens uit de dood op te staan als de laatste, of zo je wilt, de tweede Adam. Zodat de vergelijking Adam en Jezus van Nazareth zeer voor de hand ligt. Zij zijn identiek. Zij zijn de mens hier op aarde gesteld met een bepaalde opdracht die op die wijze niet vervuld kan worden. Het is namelijk een opdracht die pas vervuld kan worden nadat men het oude aardse leven, het leven van het vlees dus, heeft afgelegd. Ik zei niet nadat men de zonde heeft afgelegd. Dat had ik ook kunnen zeggen, maar dan had ik het veel uitgebreider moeten verklaren. Maar ik heb het expres niet gezegd. Het gaat er alleen om dat deze oude schepping wordt afgelegd. Die oude mens, het vlees. Hij was immers vlees en bloed. Hij heeft vlees en bloed aangenomen, gelijk als ook mij. Ik mag het voor sommige predikanten niet zeggen dat de Heer Jezus een vleeselijk lichaam had. Maar het staat nou eenmaal in de Hebreeënbrief. Hè? Dat lichaam van vlees en bloed, hij heeft het afgelegd. En juist daardoor, vanwege het afleggen en het daarna opstaan uit de dood, is hij de tweede, de laatste Adam, kortom, de eersteling van een tweede, van een nieuwe schepping. En daarvan is dan David de uitbeelding. En de zaak is nu, we dienen het goed onder ogen te zien, dat alle dingen die van de oude, van de eerste mens, van de oude Adam, dus van Adam en ook van Jezus van Nazareth, al die dingen die van hen gezegd worden, of over hen gezegd worden, gaan vervolgens over naar hun definitieve laatste erfgenaam, namelijk de Heer Jezus Christus. Hij is de laatste. Dat hij ook de eerste was, dat kan wel zijn, maar hij is in ieder geval de laatste. En dat wat van de eerste was, gaat over naar de laatste. Ik heb al vaker gezegd, ik kan het ook toe, moet het eigenlijk blijven herhalen, dat al wat God ooit zei over Adam, al wat God zei over Abraham, al wat God zei trouwens over Noach, al wat God zei over David, al die dingen worden vervuld in Christus. Daar heb ik nog overgeslagen. Eventueel Melchizedek en Aaron of Levi. Al die dingen worden vervuld in hun definitief laatste opvolger, namelijk de Heer Jezus Christus, van wie David hier de uitbeelding is. Maar daarom is het juist zo dat de lijnen die we hier vinden uit de familie van Saul zich voortzetten in de familie van David. Wat we zojuist gelezen hebben in 2 Samuel 9 is namelijk dat de laatste overlevende, de enige overlevende zoon zelfs van Saul, zoon wordt van David. Hij wordt tot zoon aangesteld. Dat was in vers 11 met name van 2 Samuel 9. Het laatste stukje van het vers, daar staat: ook zou Mephibozet eten aan mijn tafel als een van des konings zonen zijn. Dus de zoon van Saul, of de kleinzoon van Saul zo je wilt, de zoon van Saul wordt zoon van David. De zoon van Saul, oftewel de zoon van Jonathan, wordt zoon van David. Ik heb de neiging, laat ik dat nou eens uitleggen. Ik heb de neiging om te zeggen dat Saul een uitbeelding is van Adam, de oude mens. En dat Jonathan een uitbeelding is van Jezus van Nazareth. Dat wil zeggen de erfgenaam van Adam. Zoals Jonathan de zoon is van Saul, zo is Jezus de zoon van Adam. Maar hun lijn zet zich voort dan in David, daar komt het op neer. En de lijn van Adam, Jezus, zet zich voort in Christus. En de lijn van Saul en Jonathan zet zich voort in Mefibozet, die dan vereenzelvigd wordt met David. Die gemeenschap heeft met David en daarmee feitelijk dezelfde wordt als David. Ze worden met elkaar verbonden, ze eten aan één tafel, ze eten hetzelfde brood. Kortom, dat is een beeld wat in onze kringen nou niet bepaald onbekend is. Dat als men eens brooddeelachtig is, dat het is omdat men één plant met elkaar geworden is. Ja. Nou goed, laat ik maar de draad oppakken gewoon in deze geschiedenis, dit hoofdstuk. Daar staat dus dat David zei, is er nog iemand overgebleven van het huis van Saul, van het huis van de verkorene, dat ik weldadigheid en aan hem doe om Jonathans wil. Want David was immers zwaar bevriend geweest met Jonathan, die overleden was. En dan blijkt uiteindelijk dat er inderdaad nog iemand van de nakomelingen van Saul leeft. En het is nog een zoon van, Jonathan ook. Dat wordt dan gezegd. Maar dat wordt eerst uitgezocht. Want u zult begrijpen dat aangezien Saul en zijn familie nadrukkelijk vervolgd werden door David en zijn manschappen, dat daardoor Saul en zijn familie is uitgeroeid. En voor zover er nog iemand leeft, moet dat dan stiekem gebeurd zijn. Er moet iemand geweest zijn die dan ondergedoken is, of door een of andere vreemde toevalligheid buiten schot is gebleven, zoals dat wel eens meer in de Bijbel is voorgekomen onder de afstammelingen van David. Weet u nog, er was ook op een gegeven moment het vrijwel het hele koningshuis uitgeroeid op één na. Maar die ene die had zijn heil gezocht, of die had zijn, die had het leven behouden, omdat hij huisde bij de priester in huis. Want nu ziet u dat daar ook weer koningschap en priesterschap met elkaar verbonden worden. Als dat in de lijn van de afstammeling van David nooit gebeurd was, dan zouden wij ook nu niet een koning, dat wil zeggen hoge priester, hebben uit het huis van David, namelijk Christus. Je ziet dus dat die dingen komen vaker voor in de schrift. Maar goed, haal ik dat misschien nog eens bij een andere gelegenheid aan. Maar het gaat er nu om dat David gaat dit uitzoeken. En dan krijgen we vers 2, er staat het huis van Saul. Nu had een knecht, wiens naam was Ziba, staat hem. En ze riepen hem tot David. En de koning zeide tot hem, zijt gij Ziba? En hij zeide, uw knecht. Aangenaam, betekent dat zo'n beetje. Uw knecht, zeg maar wat er is. En de koning zei, is er nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid bij hem doe. Een weldadigheid van God die tot uitdrukking moet komen, die tot stand moet komen via David. En dan staat er, toen zeide Ziba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan die geslagen is aan beide voeten. Het is eigenaardig dat hier gesproken wordt over weldadigheid en dat het wordt genoemd de weldadigheid Gods en het wordt ook genoemd de weldadigheid van David. In vers 9 staat dan, of in vers 1 van hoofdstuk 9 staat, is er nog iemand dat ik weldadigheid aan hem doe? En hier in het volgende vers 3, daar staat, is er nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Dat wil zeggen dat de weldadigheid Gods via David zal moeten medegedeeld worden aan Mefibozet. En als ik dat lees, dan moet ik altijd denken aan Jesaja 54. Hè? Ja, Jesaja 54. En dus aan Christus, inderdaad. Jesaja 54. Daar staat in vers 3. Er staat, neigt uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse, dat betekent de zekere, de vaststaande, de gewisse weldadigheden van David. Oh, ik zei vierde, en ik heb het verkeerd gezegd. Het is Jesaja 55, hoor. Het is Jesaja 55, vers 4. Ja, ik sla het zo op. Ik weet, het staat recht onderaan de bladzij, hè. Op de bladzij waar Jesaja 54 staat, staat het rechts onderaan de bladzijde. Vandaar dat Jesaja 54 zegt. Maar het is Jesaja 55, vers 3. Neig uw oor, kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Nou weten we allemaal dat David niet altijd even weldadig was. Uria wist erover mee te praten bijvoorbeeld. De man van Batsheba, En hij merkte van die weldadigheden van David niet zoveel. Dat wil zeggen, de weldadigheden van David waren zo gewis niet. Daar kon je niet altijd helemaal van op aan, mag ik wel zeggen. Hè? Maar hier staat er druk, ik zal u geven, niet de weldadigheden van David, maar de gewisse weldadigheden van David. Die weldadigheden die namelijk vaststaan en ze worden in verband gebracht met een eeuwig verbond. Ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Het is ongetwijfeld onder andere een verwijzing naar 2 Samuel 7, waar de belofte aan David gedaan wordt dat iemand uit zijn zaad voor eeuwig op de troon zou zitten. En dat die iemand, het zaad van David, bovendien Gods zoon zou zijn. Ik zal hem tot een vader zijn, staat er. En hij zal mij ten zoon zijn. En er wordt dus gesproken over de zonen Davids, wiens weldadigheid gewis is. En die zoon van David is uiteraard de Heer Jezus Christus. Hij die uit de dood opstond. Dat het daarom gaat, dat blijkt ook uit Handelingen 13, want Jesaja 55 vers 3 wordt aangehaald in Handelingen 13 en ook verklaard. Even zoeken. Handelingen 13. En ik lees vanaf vers 34. Daar staat in vers 34 van Handelingen 13. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd. Dubbele punt. Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Die gewis zijn. Hè? De gewisse weldadigheden van David uit Jesaja 55 vers 3 worden hier genoemd de weldadigheden Davids die getrouw zijn. En zelfs de vertalers hebben er keurig bijgezet dat dit geciteerd is uit Jesaja 55 vers 3. Dat is inderdaad correct. Maar let wel, het commentaar wat er hierbij gegeven wordt in vers 34 is dat dit vers uit Jesaja 55 vers 3 spreekt over de opstanding van Christus. Die weldadigheden van David die getrouw zijn, waren niet de weldadigheden van David die stierf en daarom niet trouw kon zijn. Maar het zijn de weldadigheden van de zonen Davids die uit de dood werd opgewekt, die geen verderving zou zien en nooit meer kan zien. En daarom zijn zijn weldadigheden getrouw. En u ziet hoe nauwkeurig de schrift gelezen dient te worden. De gewisse weldadigheden van David wil niet zeggen dat die de weldadigheden van David gewis zijn. Het wil zeggen dat er eerst wat mee moet gebeuren. Ze moeten eerst gewis of getrouw gemaakt worden, namelijk doordat David of de zonen Davids uit de dood zou opstaan. En diezelfde zonen Davids wordt vervolgens in de profetie ook gewoon David genoemd. Mijn knecht David zal koning over hen wezen, wordt geprofeteerd lang nadat David is overleden. En het gaat om die weldadigheden. Zie. Dus wat we nou zien is dat de weldadigheden van David verband houden met het eeuwige koninkrijk van de zoon van David. En dat eeuwige koninkrijk van de zoon van David wordt gebaseerd op een eeuwig verbond. Zoals het oude koninkrijk van David gebaseerd was op het oude verbond, zo wordt het koninkrijk van de zonen Davids, van de nieuwe David dus, gebaseerd op het nieuwe verbond, wat dan ook eeuwig is. En vandaar Jesaja 55 vers 3, ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David, maar er staat meteen bij dat het zal zijn in verband met een nieuw verbond, wat met Israël gesloten en ook bevestigd zou worden. En dan keer ik me terug tot 2 Samuel 9, waar zo uitdrukkelijk gesproken wordt over de weldadigheden van David, die gegeven zouden worden aan een volgende generatie. Niet aan Saul, maar aan dat wat erop volgt, aan Jonathan of eventueel Mephibosheth. En zo is het ook met de weldadigheden die God geeft, die de zonen Davids geeft. Het zijn weldadigheden die vaststaan, die getrouw zijn, kortom die niet wankelen. Je kunt er rustig op bouwen, maar het zijn weldadigheden die gegeven worden niet aan de eerste, maar aan de tweede. Niet aan Saul, maar aan Mephibosheth, of beter, nog breder, niet aan Adam, maar aan de laatste Adam, want daar komt het op neer. Of toegepast op ons. Dit zijn zegeningen die gegeven worden niet aan de oude mens, maar aan de nieuwe mens. Niet aan de zondaar, maar aan hem die uit God geboren is. Dat is de gedachte. Dat de weldadigheden van God zouden wankelen, dat is de indruk van hen die weldadigheden verwachten voor de oude mens. Die stoffelijke zegeningen van God zouden verwachten. Die stoffelijke zegeningen die wij ontvangen zijn net als die zegeningen die David uitdeelde. Soms gaf hij ze, soms ook niet. Het hing er vanaf aan wie en onder wat voor omstandigheden. En het hing er zelfs vanaf, laat ik dat dan eens goed zeggen, het hing er zelfs vanaf of David er zelf beter van werd of niet. Hè? Ja, nou over Uria en Batsheba heb ik het een andere keer al eens gehad. Dus ik ga er maar niet meer op in. Maar zo is het nou eenmaal. God zegent ook de oude mens van de gelovigen. Maar alleen wanneer hij daar zelf, dat wil zeggen wanneer God zelf daar baat bij heeft. Wanneer wij ook als gelovigen zegeningen verwachten voor de oude mens, dan is dat niet helemaal ten onrechte, maar gewis is het zeker niet. Denk maar aan Job. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. Hè? Het was weer weg. Ja, dat kan maar zo veranderen. Men beheert het dan misschien, heeft er misschien een tijd lang het vruchtgebruik van, maar dan houdt het weer op ook. Dat weet je zo niet. Het hangt er vanaf of God ermee gediend is. En God was ermee gediend dat hij gaf. En God was ermee gediend dat hij ook weer nam. Zie? Maar wat de nieuwe mens betreft, wat de nieuwe schepping betreft, zijn die weldadigheden gewis. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening. Niet op aarde en in de oude mens, op grond van geloof, maar in de hemel en in Christus. En daar zit het grote verschil. We moeten goed in de gaten hebben dat die eerste en die laatste, de oude mens en de nieuwe mens, Adam en de laatste Adam, of Saul en David, dat die gescheiden worden van elkaar door de dood. Ja, dus de Hebreeënbrief. De dood is tussen beiden gekomen, staat er. Wanneer daar gesproken wordt over het in werking treden van het nieuwe verbond. Want over het oude verbond en het nieuwe verbond worden van elkaar gescheiden door de dood. En zelfs vader en zoon worden van elkaar gescheiden door de dood. De dood komt tussen beiden, maar juist dan worden de zaken definitief en gewis en voor altijd geregeld. Ik heb al meer gezegd, de dood bepaalt niet het in werking treden van het erfrecht, maar de dood is de vervulling van het erfrecht. Dan houdt het op. Daar is het afgelopen en er zijn de zaken definitief en voor altijd geregeld. Daar gaat het hier ook om, in deze geschiedenis, de weldadigheden van David die gewis zijn. Het is dus een vooruitgrijpen op het feit dat de volgende generatie, namelijk de wedergeboren mens, gezegend zou worden met die gewisse weldadigheden van David. Men kan ook zeggen, het is de volgende generatie van Israël die daarmee gezegend zou worden. Maar je zou kunnen zeggen, Saul is niet alleen de uitbeelding van de oude mens, Adam. Maar je kunt ook zeggen, het is de uitbeelding van het oude Israël. Het oorspronkelijke Israël en het oorspronkelijke koningschap over Israël. Want ook het oude Israël zou moeten sterven om vervolgens geplaatst te worden onder het nieuwe verbond, door geloof uiteraard, en dat is wat in de toekomst ook daadwerkelijk zal gebeuren. En feitelijk is het dan ook zo dat Jesaja 55, wat we zojuist hebben aangehaald, Jesaja 55 vers 3, in de eerste plaats spreekt over Israël onder het nieuwe verbond, en dat is pas bij haar bekering en dus bij de wederkomst van Christus. Al moet ik zeggen dat in Handelingen 13 die waarheid wordt toegepast op de gelovigen van vandaag. Dat is de volgorde. Ja, we houden het een beetje moeilijk vandaag, want we hebben een aanloop van een week genomen, dus nou kan het wel weer even. Hè? Maar zo zit dat. Ik hoop dat u het goed ziet. Een eerste en een tweede, gescheiden door de dood. En het is de tweede die alsnog zegeningen geeft aan de eerste. Het is de tweede, de opgewekte Christus, die alsnog zegeningen geeft, zelfs aan de oude mens, eventueel, maar dan op grond van wedergeboren. Saul had uitgeroeid moeten worden. Het is ook eigenlijk gebeurd. Alleen er is er één ontkomen en die krijgt dan alsnog zegeningen van degene die hem eigenlijk had zullen uitroeien. Want dat is het. Hè? En zo is het met ons. We hebben een God die ons feitelijk zou veroordelen. Maar aan de andere kant is hij juist degene die ons begenadigt op grond van de opstanding. Nadat het kruis gepasseerd is en nadat dood en opstanding gepasseerd zijn. Dat is wat hier tot uitdrukking gebracht wordt. Ik moet nog even terug naar 2 Samuel 9. Daar staat in vers 3 dat aan Ziba gevraagd wordt En Ziba was dan de knecht van Saul, van het huis van Saul. Misschien was het wel de butler, weet je veel. Die zal, denk als er iemand op de hoogte is, van de, dan zal het de butler wel zijn. Hè. Ja, dat denk ik zo. En hij is inderdaad op de hoogte. Hij zegt namelijk, er is nog een zoon van Jonathan. Een zoon van Jonathan, notabene. Juist hij, die geslagen is aan beide voeten staat. De naam Ziba betekent aangesteld. Dat kun je verwachten. Hè? Ik heb het van tevoren nu verteld hoe ik het verhaal zie. Dan maakt het wat makkelijker om het dan de details in te vullen. Ziba betekent aangesteld. En u weet wat er aangesteld wordt altijd in de Bijbel. Hè, zonen, hè? Ja, het gaat om de aanstelling tot zonen. De huotesos. Ziba betekent aangesteld. En dat klopt precies, want hier wordt een zoon gesteld. Hier wordt Mefiboset door de bemiddeling van Ziba aangesteld als zoon. Als zoon voor David. Die bemiddelende rol van Ziba vinden we later nog een keer, want Ziba blijft nou de dienaar, de hulp van Mefiboset. En Ziba en Mefiboset spelen dan ook een rol in die geschiedenis van als David vlucht voor Absalom naar de woestijn enzovoorts. En dan is de vraag of Mefiboset ook mee vlucht. En dan blijkt dat Mefiboset niet mee vlucht, maar Ziba wel. Dus het is een mooi verhaal. Ja. Ja. Ik denk dat Ziba van alles te maken heeft met de Heilige Geest. Met dat wat de Geest doet in de gelovigen. Het is immers de Geest die ons doet opgroeien en die ons leidt en die ons brengt tot het zoonschap. Zoals Romeinen 8 het zegt, ik doe me net of iedereen dat weet. Romeinen 8 zegt, zoveel als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. En zoveel als er door Ziba geleid worden, zijn zonen Davids. Hij wordt tot zoon van David aangesteld. Dat is het ongeveer. Ik kan moeilijk daar weer een aparte studie van maken nu. Maar dat is zo'n beetje de gedachtegang. En u krijgt, misschien laat ik het maar even aanhalen. Nee, ik doe het nog niet. Ik ga even naar Mefiboset. Zijn naam is nog niet genoemd. Maar laat ik hem nu maar vast noemen. Ziba betekent dus aangesteld. En dan krijgen we daarna dat hij zegt. Er is nog een zoon van Jonathan en dus van Saul over en dat blijkt dan te zijn Mefiboset. Die wordt dan genoemd, de naam wordt genoemd in, eens even kijken, is dat in vers 6? Ja, vers 6. Als nu Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder en David zeide Mefiboset. Ja. Dat is niet zo mooi wat David zegt. He? Hij zegt Mefiboset, maar in het Hebreeuws betekent dat hij ademt schande. Wat hij uitademt is schande. Hij verbreidt schande, zeggen de vertalers. De zaak is, hij ademt schande en natuurlijk betekent dat hij wat verbreidt. Wij zouden zeggen, hij stinkt uit zijn adem. Dat is het meest, de meest voor de hand liggende vertaling. En misschien was het ook wel zo, dat weet je maar nooit. Dus, ja, onder ons gezegd, er zijn mensen die hebben dat en komen daar ook nooit af. Helpt dat? Haring eten. Ja. Ik had het kunnen weten. Het is bijzonder goed voor je keel ook, hè, broeder Smaug. Ja. Ja. Hij ademt schande. Ademen is de uitbeelding van het leven wat men leidt. Adem is immers leven. Ik heb al eens meer gezegd. Hè? Alles wat adem heeft is in de Bijbel hetzelfde als alles wat leeft. Adem is leven. En als er staat hij ademt schande, kun je dat vertalen met hij verbreidt schande om zich heen en iedereen kan het ruiken. Maar je kunt ook zeggen zijn leven is schande. Zijn leven bestaat uit schande. Zijn adem is schande. Dus het is kortom, het is een schandelijke man. Ja, dat betekent het. Dus ik zeg, David zegt tot hem, zegt Mefiboset, maar het is niet zo fraai wat hij zegt, want hij zegt, hij ademt schande. Misschien had hij Chinees gegeten, maar goed. En deze Mefiboset, die wordt dan aangesteld als knecht. Deze Mefiboset kennen we trouwens uit de geschiedenis. Dan moet ik eerst een paar hoofdstukken terug. Ik was al bijna meteen naar het eind van het verhaal gegaan, maar ik moet eerst naar het begin van het verhaal terug. Dat is in 2 Samuel 4. 2 Samuel 4. Nou ja, dat is een ingewikkeld verhaal hoor. Maar als ik het samenvat, klinkt het al heel wat eenvoudiger. Daar wordt namelijk gesproken over Isboset en over Abner. Er zijn mensen die te maken hebben met Saul, met de heerschappij van Saul. Zij verdedigden het koningschap van Saul. Abner deed dat als de belangrijkste knecht van Saul. En Isboset deed dat zeker, want hij was die erfgenaam. Hij was die zoon dan, die op de troon zou moeten komen. En dus een zwager van David, zeg maar. Maar daar staat er, in ieder geval dat Abner gestorven was te Hebron. Dan laat ik me lezen, 4 vers 1. Er staat, als nu Sauls zoon hoorde dat Abner te Hebron gestorven was, werden zijn handen slap. Die zoon van Saul, dat is Isboset. En die was dus min of meer koning geworden in de plaats van Saul. En er staat er, en gans Israël werd verschrikt. En Saul had 2 mannen, oversten van benden. De naam des ene was Baena en de naam des andere was Rechab, zonen van Rimmon, de Beerotiet, van de kinderen van Benjamin, want ook Beerot werd aan Benjamin gerekend. En de Beerotieten waren gevloden naar Gittaim en waren al daar vreemdelingen tot op deze dag. Wat u hier ziet, is dat de 2 worden uitgeroeid. Ik durf het nu zo te zeggen, na de week die we achter ons hebben. De 2, de verdeeldheid, de twee mannen, oversten van benden van Saul, die hebben moeten vluchten. Ze zijn verdwenen van het toneel. En dan hadden we alleen nog Isboset, maar dat is de 1 die dan overblijft. En die Isboset wordt aan het einde van dit schriftgedeelte gedood. En maar het verhaal over het verdwijnen van de afstammelingen en erfgenamen van Saul wordt even onderbroken met een apart verhaal in vers 4, waar staat, en Jonathan, Sauls zoon, had een zoon die geslagen was aan beide voeten. En dat is hem dus, dat is Mephibozet. En dan staat er over de ballingschap waarheen of waarin Israël verstrooid zou worden, profetisch, dat is Jezreel. Dat is altijd zo. Als Jezreel genoemd wordt, spreekt het over een ballingschap die over Israël komen zou. Israël zou verstrooid worden. En laatstelijk werd Israël verstrooid in het jaar 70 van onze jaartelling. Kortom, aan het begin van de tegenwoordige tussengeschoven bedeling. Ik zeg het nu expres wat vlug. Want u moet het maar weten langzamerhand even. Hè? En dan staat er, en toen nam zijn voedster hem op en vluchtte. En het geschiedde, als zij haastte om te vluchten, dat hij viel en kreupel werd. Ja, misschien kwam hij met zijn voetjes ergens tussen, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ze sleepte die jongen mee kennelijk. Zij haast om te vluchten en hij viel. Ja, misschien liet zij hem vallen, dat kan ook nog. Maar hoe dan ook, het is een zielig verhaal van het 5-jarige jochie wat aan de arm van de voedster wordt meegenomen, omdat hij anders gedood zou worden, hoogstwaarschijnlijk. En op die vlucht verloor hij dan beide voeten. Hij viel en werd kreupel en zijn naam was Mephibozet. En punt is het dan, want dan gaat het verhaal weer verder met de zonen van Rimmon. De Beerotiet, Rechab en Beena gingen heen en kwamen ten huize van Isboset enzovoorts. En dan is het verhaal onderbroken alleen door die geschiedenis van die in het verleden al fundamenteel had plaatsgevonden. Namelijk de vlucht van Mephibozet. Op 5-jarige leeftijd ging hij zich verbergen. Werd hij uitgedreven als het ware. En hij verloor beide voeten. Kijk, en als ik dat lees, dan heb ik kortsluiting, hè? Want dan ken ik, aan de andere kant ken ik Isaac, die 5 jaar oud was toen hij gespeend werd. Dat heeft ook iets met zijn voeding en zijn voedster en zo te maken, in elk geval. 5 jaar oud werd hij gespeend en werd Ismaël uitgedreven. En die beide situaties, die van Ismaël en Isaac, maar ook deze van Mephibozet enzovoort, duiden op hetzelfde verschijnsel. Namelijk dat aan de ene kant Israël wordt uitgedreven, verstrooid wordt. En dat de gemeente geroepen wordt, want die 5 spreekt altijd over de roeping van de gemeente. En de gemeente geroepen wordt, maar vlucht, dat wil zeggen buiten de legerplaats geplaatst wordt. En daarom ook schande draagt. En deze vlucht van Mephibozet is een uitdrukking van de vlucht van de gemeente, van de gelovigen van nu uit deze wereld. Zijn degenen die uit deze wereld komen, maar hem verlaten. Zij die afstammelingen zijn van Adam, zal ik maar zeggen. Maar ergens genade zoeken, dat heeft die vijf. Ergens anders op de vlucht gaan en daarbij ook inderdaad geholpen worden. Dat lukt ook, ze behouden het leven, maar ze verliezen de voeten. En wat het uitbeeld is niet zo moeilijk als we de nieuwtestamentische waarheden kennen. Begrijpt u me goed? We gebruiken natuurlijk heel vaak typologie. Maar typologie dient in de regel niet om een waarheid te openbaren. Integendeel, het is een aanvulling, het is een illustratie van waarheid die gewoon elders in de schrift letterlijk geleerd wordt. En door deze typologie wordt het alsnog vanuit het verborgene van het Oude Testament bevestigd. En wat er dan bevestigd wordt, is inderdaad dat de gelovige in deze tegenwoordige vijfde bedeling het leven behoudt doordat hij vlucht uit deze wereld en zijn toevlucht neemt naar buiten de lege plaats. Maar daarbij zijn aardse positie, want daarover spreken de voeten, daarbij zijn aardse positie verliest. Waarna volgt dat in de Filippenzenbrief staat dat wij een wandel hebben niet op aarde, maar in de hemel. Hier op aarde zijn we onze voeten kwijt. Dat is de gedachtegang. En voor zover we voeten hebben, hebben die te maken met ons burgerschap of zo je wilt onze wandel in de hemel. En Mefibozeth is dus een uitbeelding van de gelovigen speciaal in deze bedeling. De gelovigen die leven in de tijd van de overgang van de regering van Saul naar David, om het dan maar zo te zeggen. Waarbij het allemaal nog niet zo zeker is wie er nou eigenlijk regeert. Is het de oude mens of is het de nieuwe mens? Zie, dat is de gedachte. Wij leven in deze tijd en wij zijn afstammelingen van Saul, zou je kunnen zeggen, van de oude mens. Maar we hebben het leven behouden en we hebben weliswaar onze voeten verspeeld. Maar vervolgens worden we, omdat we het leven behouden, aangesteld als zonen. Dat is de weg die de gelovige gaat. Eerst deze wereld verlaten. Dat is een weg eigenlijk gewoon van dood en opstanding. De voeten verliezen, kreupel worden. Denk maar aan Jacob, die aan de heup geraakt werd en ook kreupel werd. Het beeld allemaal precies hetzelfde uit. De vruchtbaarheid, de ontwikkeling van deze oude wereld. Dat streven naar veel worden en machtig worden van deze wereld. Naar machtig en rijk worden is het ook. Hè? Dat raakt men kwijt. Men wordt kreupel, men verliest zijn aardse positie en het vervolg daarop is dat men overgeleverd is aan degene die uit de dood opstond, de werkelijke erfgenaam van de troon, in dit geval is dat dan David, en door zijn toedoen, op zijn initiatief, wordt dan Mefibozeth aangesteld als zijn zoon, maar door het toedoen van de zonen Davids worden wij aangesteld als zoon van hem. En ik moet er meteen bij zeggen, dat in Romeinen 8 duidelijk blijkt dat wie door de geest Gods geleid wordt een zoon van God is, maar dat een volledig geleid worden door de geest van God, dat het pas mogelijk is wanneer wij verlost zijn van ons lichaam. Met andere woorden, de definitieve zoonstelling, de definitieve heuthesis, is pas bij de verlossing van ons lichaam. We hebben dat de afgelopen week gelezen uit Romeinen 8, waar staat het ook wij zelf zuchten in onszelf, ook wij zijn zwanger. Ook in onze oude mens bevindt zich de nieuwe mens die daarin tot ontwikkeling komt en die dan in de toekomst geboren moet worden. Of, want dat is een volledige parallel, dat nieuwe leven is er al, dat leeft al en zal in de toekomst worden aangesteld als zo. Die twee dingen kun je gewoon naast elkaar zetten, want ze beelden precies hetzelfde uit. En die zoonstelling, ook onze aanstelling tot zonen, wacht fundamenteel tot in de toekomst. En er wordt inmiddels aangewerkt, dat wil zeggen, men is in voorbereiding. Gelovigen worden opgevoed, zal ik dan maar zeggen, om straks de erfenis in ontvangst te nemen. Wanneer wij nu wandelen, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, dan vloeit daaruit voort dat we ook waardig zijn om de erfenis in ontvangst te nemen. Dat is de gedachtegang. En zo vinden we dat hier bij Mefibozeth. De man heeft niks gedaan. Het is niet zijn wandel waardoor David hem uitverkiest. Want dat kon niet. De man kon niet eens wandelen. Dat is de gedachte. Hè? Maar het is gewoon terwille van. Terwille van Jonathan staat er. En ik heb net al gezegd. Ik ben geneigd te zeggen. Saul is een beeld van de eerste Adam. Jonathan is een beeld van Jezus en dus Adam, zijn erfgenaam, waarna David een beeld is van de laatste Adam, de opgewekte uit de dood uiteraard. En dus terwille van Jonathan, terwille namelijk van de Heer Jezus, is het dan ook zo dat wij geroepen worden uit deze wereld en geplaatst, aangesteld zullen worden als zoon van God. Daar komt het op neer. Als de erfgenaam en als erfgenamen der wereld, zoals het ook aan Abraham zelfs al beloofd was. Je kunt dus gewoon zeggen dat Mefibozet het type is van de gemeente. Mefibozet had niets om, in zich te om zich op te beroepen. Hij had zijn rechten al verspeeld toen hij 5 jaar was. Je kunt dus zeggen toen hij begenadigd werd, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus zijn recht in de wereld verloren nadat de 4 voltooid was, zal ik dan maar zeggen. En de werking van de oude mens voltooid was. Hij verloor zijn voeten, maar behield het leven en heeft verder niks meer kunnen doen. Hij stonk uit zijn adem. Kortom, hij verspreidde schande om zich heen. Ja, ik bedoel, ik kon dat die plaatje voor zich hebben. Dat was niet zo'n aardige jongen. Blijkbaar, althans niet op de manier waarop hij in de Bijbel naar voren gebracht wordt. Maar David bewijst hem weldadigheid. En dat is een beeld van de gemeente. Dat zijn niet zo aardige jongens over het algemeen. Ik hoor er zelf ook toe, dus ik mag het rustig zeggen. Maar God heeft ons weldadigheid bewezen. Niet ter wille van ons, maar ter wille van Jezus van Nazareth. Ter wille van de Heer. Die gestorven is en uit de dood is opgestaan. En wij delen daarin. En dat omdat wij met hem verbonden zijn, omdat we met hem één plant geworden zijn. Dat is feitelijk de gedachtegang. Het is eigenaardig dat als we de geschiedenis van Ziba en Mefibozet nu volgen, want dat wil ik dan toch nog aanhalen in die paar volgende hoofdstukken, dan zien we toch een merkwaardige verhouding tussen Ziba en Mefibozet. Dat is in 2 Samuel 16. Daar vindt u de vlucht van David voor Absalom. Absalom wordt als het ware het land uit verdreven. Maar goed, ik wil daar nog niet nadruk op leggen. Ik wil de nadruk op leggen op hoe Ziba en Mefibozet zich dan gedragen. Dan staat er in 2 Samuel 16. Als nu David een weinig van de hoogte was voortgegaan, ziet, toen ontmoette hem Ziba, Mefibozets dienstknecht, Mefibozets jongen, met een paar gezadelde ezelen en daarop 200 broden met 100 stukken rozijnen en 100 stukken zomervruchten en een leren zak wijn. En de koning zeide tot Ziba, wat zult gij daarmee? En Ziba zei, de ezels zijn voor het huis des konings om op te rijden en het brood en de zomervruchten om te eten voor de jongens en de wijn opdat de moeden in de woestijn drinken. Dat wil zeggen, het was allemaal bestemd voor David, zegt Ziba. En dan staat er, toen zei de koning, waar is dan de zoon uws heren? Dat is leuk, want eerst wordt gezegd dat Ziba is Mefibozets jongen, Mefibozets dienstknecht. En daarna vraagt David, waar is nou de zoon uws heren? Maar de bedoeling is niet, waar is de zoon van Mefibozet, maar waar is de zoon van Saul? David beschouwt Ziba nog steeds als de knecht van Saul. En daarom was hij de knecht van Mefibozet, maar hij was in eerste plaats de knecht van Saul. Dus wat David vraagt is, waar is dan Mefibozet? Want die missen we nu hier. Hè? En toen zei Ziba tot de koning, zie hij blijft te Jeruzalem, want hij zei, heden zal mij het huis Israëls, mijn vaders koninkrijk, wedergeven. Want David was op de vlucht voor Absalom en van Mefibozet wordt gaan gezegd dat hij dacht dat misschien wel het koninkrijk niet alleen van David zou worden afgenomen, maar ook van Absalom en terug zou keren tot het huis van Saul. Kijk, als twee partijen ruzie maken, is er meteen een gelegenheid voor de splinterpartijen, zal ik dan maar zeggen, om zich ermee te bemoeien. In ieder geval, dat zegt Ziba. En er staat boven Mefibozet door Ziba belasterd. Misschien is het wel zo, maar het staat er allemaal niet bij hoor. Zulke lelijke woorden worden er niet gebruikt. Hier staat gewoon dat Ziba dat zegt. En op voorhand zouden we moeten aannemen dat het niet laster is, maar dat het werkelijk zo is. En ik ben geneigd dat te geloven. Dat Mefibozet dat niet inderdaad zei. Dat het niet een leugen is van Ziba, zoals het meestal verklaard wordt. Maar dat Ziba zegt gewoon de waarheid. Namelijk Mefibozet die doet niet mee. Mefibozet die denkt dat het koningschap misschien nou aan hem komt. Nou, en daar staat een, zo zeide de koning tot Ziba, zie, het zal het uwe zijn, alles wat Mefibozet heeft. En Ziba zeide, ik buig mij neer, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer koning. De koning zegt dus tegen Ziba, ach, alle bezittingen van Mephibozet komen dan aan jou toe. Want ze zijn van jullie samen, daar komt het op neer. En dan gaan we verder in het verhaal, want als later David terugkeert, even kijken, dat is in hoofdstuk 19... Dan staat daar in vers 24, Mephibozet, Sauls zoon, kwam ook af de koning tegemoet. Hier is het koninkrijk weer terug aan David, Absalom is gestorven en David keert weder en dan komt hij Mephibozet tegen. En dan staat er, en hij had zijn voeten niet schoongemaakt, nog zijn knevelbaard beschoren, nog zijn klederen gewassen, van die dag af dat de koning was weggegaan, tot die dag toe dat hij met vrede wederkwam. En het geschiedde als hij te Jeruzalem de koning tegemoet kwam, dat de koning tot hem zeide, waarom zijt gij niet met mij getogen, Mephibozet? Het was immers zijn zoon eigenlijk, hij zat bij hem aan de tafel enzovoorts. En hij zeide, mijn heer koning, mijn knecht heeft mij bedrogen, want uw knecht zeide, ik zal mij een ezel zadelen en daarop rijden tot de koning trekken, want uw knecht is kreupel. Mephibozet zegt, nou, wat Ziba gezegd is niet waar, ik wilde echt komen. Maar ja, ik kan niet zo hard en ik had een ezel nodig, want ja, ik kan zelf niet lopen. Nou, dat is een goed argument. Een wat zielige gehandicapte, een invalide zal ik maar zeggen. Dus nou ja. En dan staat er, daartoe heeft hij, bovendien heeft hij uw knecht bij mijn heer de koning valselijk aangedragen. Doch mijn heer de koning is als een engel gods. Doe dan wat goed is in uw ogen. Mephibozet zegt, ja, Ziba mag dan gezegd hebben dat ik niet wilde, maar dat was niet zo. Ik wilde wel komen, maar ik kon niet komen. Maar, zegt hij tegen David, zie maar. Hij maakt er geen punt van. En ik persoonlijk heb dus gewoon de indruk dat niet Ziba Mephibozet lasterde, maar dat hier Mephibozet Ziba lastert. En zijn vergissing... Hij probeert zijn vergissing goed te draaien. Hij zegt, ik wilde wel komen, maar ik kon niet. Hij had een excuus, want ik kon immers niet enzovoort. Ik was maar zwak en dat soort dingen meer. Zie? Maar zoals gezegd, Ziba is degene door wiens bemiddeling Mephibozet werd aangesteld als zoon van David. Type van de Heilige Geest. Dan moet hij dan blijven. Dat betekent dat Ziba er niet om gelogen heeft, maar dat Mephibozet nu liegt. En dat hierboven zou moeten staan, Mephibozet belastert Ziba. Dat wil zeggen, Mephibozet heeft nu smoesjes, heeft een andere weg gewandeld. Niet de weg trouw aan David, hij is David ontrouw geweest. Maar uiteindelijk kiest hij dan toch voor de juiste partij, zal ik maar zeggen. Hij wordt wel behouden, om het dan maar zo te zeggen. Want er staat er, dat hij zegt tot David, doe maar wat goed is in uw ogen. Dat wil zeggen, hij wil er liever geen rechtszaak over hebben. Het kon wel eens blijken dat Mephibozet inderdaad zelf... de plank mis heeft geslagen. En dan staat er dat hij zegt, want al mijn vaders huis is niet geweest dan maar lieden des doods voor mijn heer de koning. Hij zegt, die hele familie van mij, die van Saul, die hebben allemaal de dood maar, gebracht voor David en de zijne. Nochtans hebt gij uw knecht gezet onder degene die aan uw tafel eten. Wat heb ik dan meer voor gerechtigheid en meer te roepen aan de koning? Hij doet moeite om te zeggen... Dat hij dan toch de koning wel trouw is. Zo van, ik ontrouw, natuurlijk ben ik wel trouw. Ik heb toch alles aan u, David, te danken. Maar in werkelijkheid was hij niet trouw geweest. Want hij was niet meegekomen. Zie? En dan staat er, toen zei de koning tot hem, waarom spreekt gij meer uw zaken? Waarom spreekt gij meer van, staat er dan, meer uw zaken? Waarom praat je zoveel over jezelf, zegt David tot Mephibozet. Dat kon eens wezen dat de Heer het ook van ons zegt, hè. Waarom praat je zoveel over jezelf? Waarom heb je zoveel excuses en smoesjes? Hij zegt erachteraan, waarom spreek je over je zaken? Ik heb gezegd, gij en Ziba deelt het land. David had namelijk tot Ziba gezegd, al wat van Mephibozet is, is van jou. Dat betekent niet dat het land van Mephibozet aan Ziba gegeven zou moeten worden, maar dat betekent dat Mephibozet en Ziba gezamenlijk eigenaren zijn van hetzelfde bezit, van hetzelfde land. En wat betekent dat? Typologisch, dat ze dezelfde zijn. Dat er geen verschil is tussen Ziba en Mefiboset. Maar als Mefiboset nu alsnog in het bezit gesteld wordt van zijn eigen land, is dat omdat het van Ziba is. Of anders gezegd, als de gelovigen van vandaag, ondanks hun ontrouw, alsnog zullen gesteld worden in het bezit van hun land, zal dat niet zijn omdat ze trouw zijn geweest, maar omdat die bezittingen nu eenmaal toekomen aan de geest zelf. En aangezien wij daarmee verbonden zijn, daarmee één geheel zijn geworden, ontvangen wij diezelfde zegeningen, geestelijke zegeningen, waaraan we deel krijgen omdat wij met die geest één plant geworden zijn, of met die geest verbonden zijn. Of omdat wij in de geest zijn, of omdat de geest in ons is. En allerlei uitdrukkingen voor, maar het komt toch op hetzelfde neer. Daarom zegt hij, wat praat je toch over jezelf? Ik heb gezegd, gij en Ziba deelt het land. Praat maar over Ziba, of praat over David, praat maar niet over jezelf. De zwakheid van Mefiboset is genoegzaam bekend. Hij behoorde tot de familie van Saul, die niet voor niks werd uitgeroeid. Vanuit Davids ogen gezien dan. Dus dat er van alles mee mis was, och, David hoeft er geen woorden meer over te horen. Hij heeft hem begenadigd niet omdat hij zo trouw is, maar hij heeft hem begenadigd omdat hij nou eenmaal de zoon is van Jonathan van Saul. En dus de werken van Mefiboset spelen geen enkele rol. Of je nou al of niet is meegegaan en daar goede verhalen bij bedenkt en excuses heeft van ach, de Heer kent ons en we zijn maar zwak. En de Heer weet dat u niet te veel van ons kan verwachten. Dat maakt allemaal niks uit. Dus praat maar niet over jezelf, praat maar over mij, praat over Ziba. Ik heb gezegd, gij en Ziba deelt het land. En Mefiboset zeide tot de koning, hij neme het ook gans weg, nadien mijn heer de koning met vrede in zijn huis is gekomen. Mefiboset zegt nu, ach, kan me niet schelen, ook neem het maar weg. Ik ben blij dat u koning geworden bent, toch weer. Dat is een beetje een wisselvallige man, maar dat was Saul ook hoor. Die ene keer vervuld was met de geest Gods en de andere keer met een boze geest enzovoorts. De ene keer was hij een wijs man, een dienstknecht van God enzovoorts. En de andere keer was hij gewoon krankzinnig. Die kon er niet helemaal van op aan. De ene keer had hij David nodig om zijn zaakjes op te knappen. De andere keer gooit hij David de speer naar het hoofd. Ja, dat vind je hier in Mefiboset ook. Wat onbetrouwbaar. Maar het aardige is dat de weldadigheden waarom het ging, de weldadigheden van David voor Mefiboset, die waren niet afhankelijk van Mefiboset, ze waren afhankelijk van David. Het waren niet de weldadigheden van Mefiboset. En dus de weldadigheden die wij ontvangen hebben, zijn niet onze weldadigheden, maar het zijn die van de Heer. En hier zijn het de gewisse weldadigheden, de gewisse weldaden van David, die terechtkomen bij deze Mefiboset, die door David gesteld werd als zijn zoon en erfgenaam. Niet omdat hij dat verdiende, integendeel niet omdat het een aardige man was, want dat blijkt hij ook al niet te zijn, maar gewoon vanwege zijn afkomst. Dat was maar alles. Terwille van Jonathan, laten we zeggen, dan terwille van een ander. En zo is het met ons. Van nature zijn we leden van een gevallen wereld, maken deel uit van een wereld die ligt in de macht van de zonde, maar niettemin een wereld die God zelf in de 7 dagen zo tot stand gebracht heeft zoals hij nu is. Ik weet dat je dat verkeerd kunt uitleggen, als je dat wil, dan moet je dat maar nodig doen. Maar het is nu eenmaal zo dat God de mens geformeerd heeft uit de stof van een gevallen wereld. De mens bestaat uit zondaren en God neemt die mens ook kwalijk dat ze zondaren zijn ook, want ze zijn schuldig. Ze zijn zondaren en staan schuldig ten opzichte van een rechtvaardig God. En toch is het juist die God die ondanks alles en daarbuitenomheen mede, laten we zeggen, omdat de mensen van nature dus eigenlijk ook helemaal niks aan doen kan, die mens begenadigt. Zie? En wat van ons verwacht wordt, is inderdaad uit te gaan buiten de legerplaats. Deze wereld van de 4 te verlaten en deel te krijgen aan de 5, de verborgenheid van de 5, zal ik dan maar zeggen, namelijk van de genade Gods. Want daar gaat het om, daar behoren wij onze toevlucht toe te zoeken. Namelijk niet bij de wet, en niet bij de stoffelijke wereld en de rechten die daarin gelden, maar bij de genade van God. En wanneer we dat doen, wanneer wij vandaag vluchten, onze toevlucht nemen door die genade van God, dan verliezen we allebei voeten. Wij raken je positie in de wereld kwijt. bevind je buiten de legerplaats. Maar dan ben je afhankelijk van hem die uit de dood opstond en die je begenadigen wil. En dat is de zegeningen die wij ontvangen hebben. En als u nou zegt, ja maar al die christenen van vandaag die stinken zo uit hun adem, dan zeg ik, ja dat is erg vervelend. U begrijpt wat ik bedoel nou, hè? Dat is erg vervelend. Maar daar moet je maar een beetje aan leren wennen. We zijn begenadigd in hem. En als u denkt dat het bij een ander zo is, wel bij uzelf is dat net zo. We zijn ook niet aangenomen dat we zulke nette mensen zijn. Als u dus vaststelt dat er onder onze broeders en zusters zoveel mensen rondlopen die we eigenlijk niet mogen en die eigenlijk niet leven zoals het zou moeten, enzovoort, of zoals wij vinden dat het zou moeten, om dan maar een beetje bescheiden te blijven, dan zeg ik dat klopt precies, zo is het ook eigenlijk. Maar dat is nou eenmaal het kenmerk van de gelovigen van deze bedeling zeker. Begenadigd, niet om hunnentwil, maar omwille van Jonathan. Begenadigd, zullen we maar zeggen, in de geliefde, zoals Efeze 1 dat zegt. Ja. En met die genade is hij rijk geweest over ons. Hè? Ja. Hij is ons begenadigd in hem. En alles wat wij hebben ontvangen is slechts uit zijn hand. We hebben er niks aan gedaan om het te verkrijgen. En als blijkt dat achteraf we ook nog niks doen om het waar te zijn, dan zeg ik, nou, dan ziet u dat dat in ieder geval waar is, dat we het niet hebben gekregen op grond van werken. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling, of laat ik het anders zeggen dan, het zou wel het mooiste zijn als wij als Mefibozet dan toch in ieder geval trouw zouden zijn aan onze Heer. Onder alle omstandigheden, wanneer hij verdreven wordt en wanneer hij terugkeert. Alsof hij ons nou dingen geeft of dat hij ons dingen van ons afneemt. Het gaat niet om wat wij geven. Dat is wat Mefibozet uiteindelijk zei. Hij zegt, heer, mijn heer neemt het allemaal maar weg. Ik hoef het niet. Ik heb het toch niet verdiend. Daar gaat het ons ook niet om. Uiteindelijk is het zo dat het bij ons als gelovigen niet hoort te gaan om dat wat wij in Christus bezitten. Maar dat het erom gaat wie Christus is. In ons leven gaat het er ook niet om dat wij zouden ontvangen. Maar het gaat erom dat de Heer zou ontvangen. Of dat de Heer verheerlijkt zou worden. Oftewel dat David koning zou zijn, dat is alles. En daar verblijden wij ons in. En bovendien is dat dan niet helemaal gespeend van eigen belang. Want hoe dan ook, wij weten toch dat Mefibozet leefde uit de hand van de koning. Stel nou voor dat David geen koning meer was, waar moest hij dan van leven? Hij had ook niks nodig. Wat moest die man, heb ik echt toen ik het las, dacht ik, wat moet die man met al dat land? Toen hij het kreeg, hè? Alles wat van Saul was, werd gegeven aan Mefibozet. Ik denk, wat moet die man ermee? Hij eet van de koningstafel. Hij had waarschijnlijk zo'n pasje, weet u wel, hoe heet zo'n ding ook weer. Zo'n check, daar kun je alles mee betalen. Je geeft het ding maar af, ze maken er een stempel van en zo, en het is betaald. Op andermans rekening dan, bedoel ik, hè? Ja, zie je? Het was allemaal rekeningrijk bij hem, om het dan zo te zeggen. David betaalde alles. Hij had niks nodig. Daar ging het ook niet om. Hij kreeg het wel. Maar ach, zegt Mefibozet, neem het maar weg. Ik ben blij dat David koning is. En zo is het met ons. Of we nou onze bezittingen hier hebben ontvangen of de Heer neemt ze weer af. Dat maakt weinig verschil, want we leven uit zijn hand. Door genade. En terwille van Jezus, terwille van Jonathan. En u weet hoe het met Jonathan afliep. Hij stierf en hij werd gehangen. En zo was het met onze Heer Jezus. Hij stierf en werd gehangen. Maar terwille van hem kennen wij David. Terwille van hem kennen wij hem die uit de dood opstond. En terwille van hem zijn ook wij lotgemeen geworden, zoals Johannes de Heer dat dichtte. Lotgemeen geworden met hem die uit de dood opstond. En dat is wat er gebeurt. Ik hoop dat we ons verleden toch niet vergeten. Laten we maar vasthouden dat we stinken uit onze adem, dat we onze twee voeten verspeeld hebben, maar dat we begenadigd zijn in Christus en geroepen zijn om tot zoon te worden aangesteld. Niet om onzentwil of omdat de Heer ons zo nodig wil zegenen, maar om zijnentwil. Omdat wij zouden zijn, ik hoor hem, ja, omdat wij zouden zijn tot prijs der heerlijkheid van zijn genade. Dat was dan weer de Efezebrief. En daar willen we mee eindigen. Zullen we de Heer danken? We zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat u ons een mogelijkheid gegeven hebt om te vluchten uit deze wereld. We danken u, Vader, dat we onze toevlucht mochten nemen buiten de legerplaats en dat we daardoor juist tot u gekomen zijn. We danken u dat we ook uit uw woord steeds weer bevestigd mogen worden, mogen leren dat hen die hier om Jezus willen verlaten, vader en moeder, huizen of land, dat die alles wat ze eenmaal bezaten, 100-voud weder ontvangen. Uit uw hand. We danken u, Vader, dat het diezelfde weg is als die van Abraham. Die ging uit zijn land en uit zijn maatschap en die een land vervolgens van u kreeg. En we danken u voor het beeld van Mefiboset, die ooit vluchtte uit zijn familie en uit zijn bezittingen, maar die begenadigd werd door David. En we danken u, Vader, dat ook wij deze wereld mochten verlaten. Dat we ons mochten afzonderen van deze wereld en de krachten die daarin werken. En dat u nu ons geroepen hebt. Aan de ene kant schande dragend, maar aan de andere kant, we danken u dat we mogen eten van uw tafel. De gemeenschap met u mogen hebben. Dat we eens brooddeelachtig zijn, niet alleen met elkaar, maar ook met onze Heer en Heiland, die de dood overwon. En die gesteld is aan uw rechterhand en wie gegeven is. Alle macht in hemel en op aarde als de zonen Davids. We danken u, Vader, dat die weldadigheden gewis zijn. Dat ze niet wankelen. Omdat ze gebaseerd zijn op een nieuw verbond. Een verbond wat wij niet kunnen verbreken. Maar een verbond wat vast ligt in het zaad van David, die uit de dood opstond. Vader, we danken u dat we dat op deze zondag, deze eerste dag der week, mogen en mochten gedenken. Dat de dood is overwonnen. De krachten van deze dualistische wereld zijn vervangen voor de eenheid die er is in uw naam. Vader, we danken u dat we zo en juist daarom tot u mogen naderen. Door die ene verlosser, die ene zaligmaker, onze overste leidsman en volleinde des geloofs. En we danken u dat we onszelf en elkaar ook geborgen mogen weten bij u. We danken u, Vader, dat we, ook als we elkaar niet zien, dat we dan zeker mogen zijn van ons behoud. Zeker mogen zijn, ons bewust mogen zijn ook van de binding die we met u hebben. Dat we onlosmakelijk verbonden zijn met het eeuwig leven. Dat er is in Christus Jezus onze Heer. En we danken u ook dat wanneer we ons vertrouwen op u stellen, dat we dan nooit beschaamd zullen uitkomen. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom van uw genade. Amen.